Ja, we mogen vandaag verder gaan. Na een tijdje stilte, zomervakantie. Met het feest van de navolging. En het nieuwe maandthema komen we dadelijk op. Dat is de biecht. Daar gaan we vandaag met elkaar over nadenken. Maar het feest van de navolging, wie er vandaag voor het eerst is of een hele tijd niet bij ons is geweest. We zijn vorig jaar gestart met het... Met het thema het feest van de navolging. En daarin hebben we al een negental onderwerpen behandeld met elkaar. En achterop op het boek van Richard Foster, die dit heeft geschreven. Dit feest van de navolging schrijft hij. Onze tijd heeft niet zozeer allereerst behoefte aan mensen die meer kunnen of meer weten. Maar aan mensen met meer diepgang. Diepgang in de relatie met God. En we hebben al... Inmiddels al een negental thema's gehad over innerlijke oefeningen, de weg naar binnen, meditatie, gebed, vasten en studie, de weg naar buiten, uiterlijke oefeningen, eenvoud, stilte, de minste zijn, maar ook dienstbaar zijn. En nu zijn we aangekomen bij de weg van de gemeenschap, wij als gemeente, als gemeenschap, om gemeenschappelijke oefeningen met elkaar te doen en vooral te beleven in het licht van Gods liefde. En het thema, zoals ik al zei vandaag, en ik moet even zoeken, hier is die, is de biecht. En voordat we daarmee verder gaan, wil ik jullie allereerst het volgende meegeven. Geliefde zonen en dochters van God, zijn kinderen, zijn geroepenen, want dat zijn jullie, dat zijn wij. Genade zij jullie en vrede van God, onze Vader. Onze papa en van zijn zoon Jezus Christus, onze redder en verlosser, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest, die ons elke dag wil leiden. Feest van de navolging, de biecht. En bewust heb ik er een lachend gezicht achter gezet, want het is vaak niet waar we aan denken. Blijdschap bij het woord biecht. En toen ik me ging voorbereiden, dacht ik zelf, welk beeld komt er nu bij me op? Als ik denk aan de biecht. Welk beeld hebben jullie bij het horen van het woord biecht? Ik moest denken aan een grote stille kerk. Houten hokjes aan de zijkant, met een gordijntje ervoor. Wetend dat de pastoor in een van die hoekjes zit, in een van die hokjes zit. Ik die daar kom met lood in mijn schoenen en een van die hokjes daar binnen stapt. En die mijn zonnig gedrag vertelt aan de pastoor. Een pastoor die ik overigens niet kan zien. Een gesprek met fluisterende stemmen. Want anderen mogen dit niet horen. Moet wel een beetje onder de oppervlakte blijven. Biechten. Misschien roept het wel een heel onprettig gevoel bij op als je dit woord hoort. Je moet er verantwoorden. Zucht. Ik moet denken aan Michael. Vorige week vroeg hij aan me. Wat is het onderwerp volgende week van de preek? Ik zei biechten. Hij zegt, wat is dat nou? Ik denk, ja, hoe moet ik dat nou heel snel en simpel vertellen? Ik zeg, nou ja, simpel. Jouw stoute dingen aan God vertellen. Want dat is het eigenlijk wel. Je moet er verantwoorden, zucht. Ik moet nog aan mijn moeder denken. Kom jij eens hier en biecht jij mij eens even op? Want ik zie aan je gezicht dat je wat uitgehaald hebt. Een beeld dat je kan hebben bij biechten. Misschien ook wel een heel ander beeld. Misschien word je wel heel erg blij bij het woord, als je het woord biechten hoort. In ieder geval vandaag, vanmorgen mogen we met elkaar ontdekken dat biechten goddelijke blijdschap kan geven in je leven. Juist het omgekeerde. Daarom heb ik ook als thema gekozen voor vandaag. Gods intense verlangen naar ons. Want dat heeft alles met biechten te maken. En ik wil jullie... met jullie twee schriftgedeelten lezen. Allereerst uit Lucas 15, vers 11 tot en met 24. Lucas 15, vers 11 tot 24. En ik wil met jullie lezen vanochtend uit de Statenvertaling. Een hele bekende gelijkenis. De gelijkenis van de verloren zoon. Lucas 15, vanaf vers 11. De verloren zoon. En hij zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven, in een leven zonder God. En toen hij alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn dienaren, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten en breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden en hij was verloren en is gevonden en zij begonnen vrolijk te zijn. De tweede schriftlezing uit 1 Johannes. 1 Johannes 1 vanaf vers 5 tot en met hoofdstuk 2 vers 2. En in 1 Johannes 1 vers 5 lezen we, in het licht wandelen. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem, in het geheel, geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Amen. Tot zover de schriftlezing. Ik wil u voorgaan in een gebed en een zegen vragen over ons samen zijn rondom Gods woord. Heer, allereerst, dank u wel, Heer, voor dit moment van samen zijn als broers en zussen bij elkaar. Uw gezin, dank u wel, Heer, dat wij uw kinderen zijn, uw gezin. En dat we samen met u deze vanochtend uw naam mogen vieren, uw liefde mogen vieren, uw liefde mogen ervaren en mogen weten dat u onze papa bent, dat u van ons houdt en dat u ons wilt zegenen steeds meer en meer met uw liefde, met de liefde die u bent, wilt zijn in ons leven. Dank u wel, Heer, voor dat geweldige wonder van een kind zijn van u, van overwinning, van leven in het licht van uw genade. Dank u wel ook, Heer, dat we nu naar uw woord mogen luisteren. Heer, we zegenen uw woord. Dank u wel, Heer, dat we naar uw stem mogen luisteren. Dat u spreekt, Heer, met uw stem tot een ieder van ons. We zegenen zo dit moment. We zegenen u in Jezus' naam alleen. Amen. Het is al zo vaak aangehaald en ook nu haal ik het weer aan. Psalm 34 vers 9 zegt, proef en geniet de goedheid van God. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. En ook vanmorgen mogen we weer met elkaar beleven dat het een feest is als je luistert naar Gods stem en als je hem navolgt. God is goed voor ons. Amen. Amen. Ik wil met jullie vanmorgen nadenken over 4 punten. Heilige intimiteit. Biechten. Gemeenschap van zondaren. En het 4e punt, onlosmakelijk verbonden zijn met God en met elkaar. En ik kondig nu alvast aan, aan het eind van het 4e punt, aan het eind van deze preek, willen we met elkaar in gesprek gaan, in groepjes, rondom de tafels, aan de hand van een aantal vragen die ik straks met jullie mag delen. Allereerst, het eerste punt, heilige intimiteit. En ik wil deze preek, dit samen zijn rondom Gods woord, beginnen met een beeld dat ik eerder al een paar jaar geleden gebruikt heb. Maar dat zo'n mooi uitgangspunt is, ook voor deze ochtend. En het is een beeld vanuit Genesis 2. Het is nog tijdens de schepping van de aarde en al wat daarop leeft. En in de Hebreeuwse Bijbel wordt daar een heel intiem beeld weergegeven. In deze tekst, in Genesis 2 vers 7. Daar staat letterlijk, God knielde neer op de aarde en hij boetseerde met zijn handen uit het klei van de aarde de mens. Stel je dat eens voor, God zit neer op zijn knieën. Op de aarde die hij gemaakt heeft. En hij begint met zijn handen in de grond te graven. Hij verzamelt de klei en hij boetseert. Hij boetseert een beeld van zichzelf, de mens. En God graaft en God boetseert. En hij maakt een prachtig beeld van zichzelf, zoals dat beschreven staat in Genesis 1 vers 26. En zoals ook beschreven staat in Jeremia 18, van de pottenbakker en de klei. God boetseert en uit die klei boetseert hij een mens. Zo. Hier nog wat bij boetseren, daar nog een stukje eraf. Ja, zo is het mooi. Wat een prachtig beeld heb ik gemaakt. En God pakt het beeld op en kijkt ernaar. En God geniet ervan. Hij ziet zichzelf in dat beeld. Maar God denkt ook, wat zou het mooi zijn als dat beeld leeft. En wat doet God? God plaatst zijn mond over de neus van dat beeld. Net zoals mond-op-mond beademing. En wat doet God? Hij blaast zijn levensadem in die geboetseerde pop. Dat geboetseerde beeld van zichzelf. En dat beeld. Dat geboetseerde beeld van zichzelf komt tot leven. Stel je dat eens voor. Dat geboetseerde beeld komt tot leven. Begint te ademen. Doet zijn ogen open. En wat het is het eerste wat hij ziet. God, die met warme, glimlachende ogen hem aankijkt. En die geniet van het beeld wat hij gemaakt heeft. Stel je dat eens voor. Een heel intiem, een heel heilig moment. God vormt uit het stof, uit de aarde, de mens en blaast hem zijn levensadem in zijn neus. Een dood iets, een niet levend voorwerp, komt tot leven omdat God het vult met zijn leven. En het verhaal gaat verder. Nadat God ook de eerste vrouw Eva uit Adam heeft geschapen, spreekt God met hen. En God geeft hen allerlei instructies, allerlei opdrachten over wat hij van hen verwacht om te doen in het paradijs. Want daar zijn ze, samen met God. En God geeft daar ook heel duidelijk bij aan wat zij beslist niet moeten doen. Want hij zegt, maar van de boom, van kennis, van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. En de eerste mensen, Adam en Eva, zijn steeds samen met God. in die intieme, ja, heilige relatie, samen met elkaar. Ze wandelen samen door het paradijs. En dat geeft aan dat Adam en Eva hetzelfde doel voor ogen hebben als God heeft. En ik zie dat zo voor me, dat Adam en Eva hand in hand met God rondlopen, voortgaan. Adam en Eva, zij willen datgene wat God wil. Zij willen datgene wat zijn wil is. En Adam en Eva genieten van elkaar, van God. En God geniet van Adam en Eva in dat intieme, heilige samenzijn. En een ieder is blij, blij met hoe het gaat op dat moment. En toch, dan volgt dat moment dat er verleiding komt in het leven van Adam en Eva. En dat zij hieraan toegeven. En datgene doen wat God juist gevraagd had aan hen om niet te doen. Er komt een einde aan hun continue, intieme, heilige samenzijn met God. Zoals zij geschapen waren naar zijn beeld, zijn evenbeeld, een beeld dat gebroken raakt. En zij komen terecht in een wereld vol verleidingen en zonden. Eigenlijk onze wereld. Een wereld waar wij nog dagelijks mee te dealen hebben. Een vraag om heel bewust bij stil te staan. Willen wij eigenlijk wel datgene wat God wil? Willen wij datgene wat zijn wil is? Willen wij datgene doen en laten wat God vraagt van ons? Dingen doen die tegen Gods wil ingaan, doen hem intens verdriet. Want in wezen zijn het aanvallen op zijn liefde. In wezen wijzen we God, wijzen we zijn liefde in ons leven, wijzen we af. Als we ons inlaten met de zonde. Als we ons inlaten met dingen die tegen zijn wil zijn. We verminken onszelf, zodat we minder op hem gaan lijken. Terwijl we toch eigenlijk geschapen zijn om Gods evenbeeld te zijn. Geschapen zijn om te lijken op hem, om te denken op hem, om ons te gedragen zoals hij. God is licht, lezen we in 1 Johannes 1. En wie niet datgene doet wat hij van ons vraagt, die leeft in het duister, buiten zijn licht en is in wezen niet meer met God verbonden. Ja, besef wel dat jouw verbonden zijn met God gevaar loopt. Als je in het duister leeft, als je niet verbonden bent met hem. Niet in het licht leven is je inlaten met zonde, je inlaten met dingen die God niet kan verdragen. Zonder dit daarna te belijden aan God en vergeving voor deze zonde te ontvangen. Letterlijk jouw verbonden zijn met God loopt gevaar. Als je hoe dan ook in het duister blijft leven. Datgene wat onder de grond blijft, wat net ook zo mooi gezegd werd, wat eigenlijk helemaal niet mooi is. En God is heel duidelijk over zondigen. Want hij zegt in Jeremia 44 vers 4, doe zoiets gruwelijks dat ik haat, doe dat toch niet. Ja, wees je heel bewust, God haat de zonde. God haat dingen die tegen zijn wil zijn. Tweede punt. Biechten. Biechten heeft alles te maken met dingen in ons leven. Ik gaf het net al aan. Die niet naar Gods wil zijn. Dingen die tussen ons en Gods volmaakte liefde voor ons instaan. Biechten is het belijden aan God van die dingen die tussen ons en hem instaan. Van schuld. Van zonde. En centraal in die biecht, die schuldbelijdenis, en dat is zo mooi, staat de vergevende en versterkende genade van God. Centraal in de biecht staat het herstel van een verbroken of beschadigde relatie met God. Het herstel van een gebroken beeld van God in het leven van een mens. In het leven van u en van mij. En opnieuw wil ik hier heel stellig, ja met stelligheid proclameren. God is goed voor ons. Amen. Amen. Maar waarom dan? Waarom is God dan goed voor ons? Omdat God liefde is. Omdat God vol liefde is voor een ieder van ons, voor u en voor mij. In het hart van God leeft het verlangen om hele mooie dingen aan ons te geven. Zijn liefde. In het hart van God leeft het verlangen ook om te vergeven, om te herstellen door zijn liefde. Een hele bekende tekst, Johannes 3, vers 16 en 17. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. In het hart van God leeft een intens verlangen om vanuit zijn grote liefde voor ons, voor een ieder van ons, voor u en voor mij, te geven en te vergeven. En daarom, enkel en alleen daarom, uit zijn grote liefde voor en zijn verlangen naar ons, heeft God het verlossingswerk in Jezus Christus op gang gebracht. Het verlossingswerk dat resulteerde in Jezus sterven aan het kruis op Golgotha en dat bevestigd werd in de opstanding van Jezus uit de dood. De Heer is waarlijk opgestaan en wij? En wij met hem. Amen. Wat een geweldige, allesomvattende genade. Jezus leeft en wij met hem. En daar kom ik weer. Daarom ben ik dankbaar. Ben ik dankbaar omdat God mij gered heeft van een leven vol verkeerde dingen, vol zonde. Ben ik dankbaar omdat God mij aangenomen heeft als zijn geliefde kind. Ben ik dankbaar omdat God door zijn Zoon Jezus Christus, mijn redder en mijn verlosser, mijn koning, voorziet in alles wat ik nodig heb. Maar ik ben ook dankbaar omdat ik in het licht van Gods genade mijn zonde, mijn schuld kan en mag belijden. Ik ben ook dankbaar omdat God mij in het licht van zijn genade helpt om bewust te worden van deze verkeerde dingen in mijn leven. Ik ben ook dankbaar omdat ik zo door het belijden van mijn schuld, van verkeerde dingen in mijn leven, steeds meer van Gods genade in mijn leven mag gaan ervaren. En ik ben ook dankbaar omdat ik zo steeds intiemer mag leven, mijn leven mag delen met God. Steeds intiemer met hem, samen door dit leven mag gaan. Zoals Adam en Eva, net na de schepping. Meer van zijn genade, van zijn vergevende en genezende kracht in mijn leven, in ons leven. Is dat waar u ook zo naar verlangt? Amen. Paulus schrijft in 1 Korinthe 12 vers 9. Maar hij, God, heeft tegen mij gezegd. Mijn genade is voor u genoeg. God zegt dit vanmorgen ook tegen jou en mij. Mijn genade is voor jou genoeg. Wij moeten onszelf echter wel de vraag stellen, hoeveel van Gods genade laat ik eigenlijk toe in mijn leven? Met andere woorden, hoeveel deel ik eigenlijk mijn leven met hem? Mijn leven, werkelijk in alle opzichten, doe ik dat eigenlijk wel genoeg? Steeds intiemer jouw leven delen met God. Steeds intiemer met hem samenleven. Is steeds meer God toelaten om op alle vlakken van jouw leven te werken. Met zijn genade, met zijn kracht. En het zo meer en meer te heiligen. Dat is onder andere ook waarover Paulus schrijft in Romeinen 12 vers 1. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Is ons leven wel welgevallig genoeg voor hem? Het sterven van Jezus Christus op Golgotha was het gevolg van Gods grote verlangen om de mensheid te vergeven. Is het niet geweldig? Het gevolg van Gods grote verlangen om intiem met de mensheid, met jou en met mij, samen te leven. Zoals hij dit deed met Adam en Eva in het paradijs, totdat Jezus was bereid en heeft dan ook door zijn plaatsvervangend lijden en sterven aan het kruis al het kwaad van de mensheid, alle zonden in zich opgenomen om het zo te vergeven, te genezen en ons, zoals wij hier zijn, zo te verlossen. 1 Johannes 2 vers 2. En zo, dit intieme samenleven met God, dit heilige leven tot eer van hem, weer mogelijk te maken. En weet u, weten jullie, weten jij en ik, het geweldige daarbij is, omdat Jezus in het eeuwige heden leeft, betrof dit verlossingswerk niet alleen zijn tijdgenoten, maar nam hij alle geweld, alle angst, alle zonde van het verleden, van het heden en ook van de toekomst op zich. En in een aansporing tot heilig leven, tot intiem samenleven met God, spreekt Paulus hierover in Filippenzen 2 vers 12. Blijf u inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God. En je redding is dat je zijn genade, zijn vergeving van jouw zonde ontvangt in jouw leven. En dat deze genade, deze vergeving van jouw zonde, dat die steeds groter wordt in jou. De noodzaak van het kind, de noodzaak van het als kind van God steeds meer ervaren van Gods genade in je leven. Neem dat heel serieus. Ga daar heel bewust mee om, hoe moeilijk dat soms ook is. Beleid de dingen die tussen jou en God instaan, beseffend, altijd beseffend dat je een geliefd kind bent van God. Wij zijn geliefde kinderen van God. Is dat niet geweldig? God die almachtig is, die heilig is, die alles in zijn hand heeft en vol vreugde meer van zijn vergevende, genezende genade in ons leven wil geven. Ik word daar wel heel erg blij van. Als ik dat besef bij het biechten. Opdat jij innerlijk zal vernieuwen en meer de aanwezigheid van Gods genade in jouw leven zal ervaren. Elke keer opnieuw indien nodig. Want elke keer weer, althans ikzelf, ga ik de fout in. Maar mag ik ook weten, zijn genade duurt voort. 1 Johannes 1 vers 9 zegt, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Wat geweldig, hè? We mogen naar God toekomen met een hart vol hoop. Want hij wacht op ons als de vader van de verloren zoon. Die zijn zoon al zag toen hij nog ver af was. En door innerlijke ontferming naar hem toesnelde. En hem omarmde en verwelkomde. God ziet ons ook. Als wij een moment hebben dat we ver af zijn van hem. We mogen beseffen dat het Gods grote vreugde is om te vergeven. Ja, Gods grootste vreugde is om jou en mij te vergeven, zodat onze relatie met hem steeds completer steeds heler, steeds mooier wordt. Paus Franciscus benadrukt dat de kern van de biecht niet gaat over de beleden zonde, maar om de goddelijke liefde die we ontvangen en die we altijd nodig hebben. Beseffend, Jezus Christus die op ons wacht, naar ons luistert en ons vergeeft, is het centrum van de biecht. Vergevende en genezende genade. Het derde punt. Gemeenschap van zondaren. Je schuld, je zonde belijden. Alleen aan God, dat is toch wel genoeg? Het belijden van schuld, van zonde aan iemand anders kan helpen om te groeien tot de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus, lezen we in Efeze 4. Hé, maar je schuld belijden, dat is toch iets tussen God en jou? Tussen God en mijzelf? 1 Timotheüs 2 vers 5 zegt toch, want er is maar één God en één bemiddelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus. Echter, in Jacobus 5 vers 16 lezen we, beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van de rechtvaardig is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Je zonde, je schuld belijden aan God en je zonde, je schuld belijden aan elkaar. Dat zijn twee belangrijke waarden die we in de Bijbel terugvinden en die elkaar niet uitsluiten. Ja, maar mijn schuld, mijn zonde delen met iemand uit de gemeente. Wat moeten die wel niet van mij denken als ze eens wisten wat ik fout heb gedaan? Mijn verleden, waarin ik zo tekort heb ben geschoten. Als ze eens wisten hoe ik tekeer ben gegaan. Tegelijk, kijkend naar de gemeente, een gemeenschap van heiligen. Zij zijn vast veel heiliger, meer toegewijd aan God dan ik. En als ze wisten hoe slecht ik ben geweest. En je loopt rond met al die gedachtes. Je deelt je falen, je tekortkomingen niet met de ander. Waar je misschien al heel lang als een zware last mee rondloopt. Je voelt je alleen. Je voelt je geïsoleerd. Met jouw last, met jouw zonde, met jouw probleem. Het is goed om allereerst te beseffen dat we een gemeenschap van zondaren vormen met elkaar. Romeinen 3, vers 23 en 24 zegt, iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost. We zijn met elkaar een gemeenschap van zondaren, die ieder voor zich de genade, de vergevende en genezende kracht van God zo hard nodig hebben om een gemeenschap van heiligen met elkaar te zijn en te blijven. Maar wij zijn ook met elkaar een gemeenschap van zondaren die daarbij elkaar zo hard nodig hebben om die gemeenschap van heiligen te zijn en te blijven. We leven in een wereld vol verleidingen en zonden. En het is zo moeilijk om daarin alleen stand te houden. Om daar niet aan toe te geven. Het werkt bevrijdend om te weten dat je niet de enige bent die worstelt met zonde in je leven. We zijn samen zondaren. Of zoals het spreekwoord zegt, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En door elkaar onze zonden te belijden, samen in gebed de geestelijke strijd te voeren, komt de kracht van God vrij die ons genezing brengt. En is dat niet waar we allen naar verlangen? Ons mens zijn wordt niet langer ontkend, maar ondergaat een totale vernieuwing. We worden een vernieuwd mens, omdat God ons vergeven heeft en genezing brengt. Nogmaals, 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. God heeft ons broeders en zusters gegeven om als vertegenwoordigers van Christus de tegenwoordigheid en de vergeving van Gods werkelijkheid, van God werkelijkheid te laten worden voor een ieder van ons. 1 Petrus 2 vers 9 leert ons dat alle gelovige priesters zijn van God. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap. Een van de taken van de priester in het Oude Testament was vergeving van zonden te brengen door het heilige offer. Het Nieuwe Testament maakt ons natuurlijk duidelijk dat Christus Jezus het definitieve en afdoende offer is. Maar God heeft ons allen, zoals wij ook hier vanmorgen bijeen zijn, tot priesters gemaakt. Dat is die bediening die dat definitieve, afdoende, vergevende, reddende, genezende, helende, troostende, mensenlevensvernieuwende offer van Christus Jezus werkelijkheid laat worden in de harten en levens van andere mensen, in de harten en levens van ons, in het hart en leven van jou en mij. Is dat niet geweldig? Amen. God is goed voor ons. Amen. Bonhoeffer, een Duitse kerkleider en theoloog, schreef, en ik ben het helemaal met hem eens: een mens die zijn zonde belijdt in de tegenwoordigheid van een broeder of zuster, weet dat hij niet langer alleen is met zichzelf. Hij ervaart de tegenwoordigheid van God in de realiteit van de ander, in het samen zijn. Zolang ik alleen ben bij mijn belijden van zonde, blijft alles in het duister, uit het licht. Maar in de aanwezigheid van een broeder of zuster moet de zonde in het licht gebracht worden. Kort nog, een laatste punt. Onlosmakelijk verbonden zijn met God en met elkaar. Johannes stelt dat het mogelijk is om als gelovige in het licht te leven. Dat wil zeggen, in verbondenheid met God te leven. Een leven dat wordt gekenmerkt door openheid, door vrije toegang tot God. Leven in het licht van Gods genade is. Leven in verbondenheid met elkaar zoals we hier zijn. Als gelovigen en het voortdurend ontvangen van vergeving voor onze zonden door het reinigende bloed van Jezus Christus. Leven in het licht van Gods genade is ook niet meer dan een daad van pure gehoorzaamheid aan God, zonder dat er enkele dwang bij aan te pas komt. Zoals René het ook aangaf, je mag het neerleggen voor God. Er zit geen dwang achter van je moet. Nee, het mag en het kan. Leven in het licht van Gods genade is ook gehoorzamen aan de innerlijke aandrang van omhoog. Zijn Heilige Geest die in ons hart spreekt. Leven in het licht van Gods genade is ook een bewuste, weloverwogen keuze die je zelf maakt. Leven met de wil om vergeven te worden. Voor en bevrijd te worden van datgene wat tussen jou en God instaat. Bevrijd te worden van wat jij misschien wel als een zware last met je meedraagt door het dagelijks leven. Leven in het licht van Gods genade is. Leven zoals jij bedoeld bent. In een intiem, heilig samen zijn met God. En daarbij mag je beseffen, mogen wij beseffen, ook ik. We zijn allemaal zondaren en hebben allemaal Gods genade, Gods vergeving even hard nodig in ons leven. Daarbij ook beseffend, zoals Jezus de Samaritaanse vrouw ontmoette bij de waterput en het verhaal van haar leven en alle verkeerde dingen daarin al kende. Zo kent God ook wel het verhaal van jou en van mijn leven. En daarbij beseffend, alleen God kan jou en mijn pijn, schaamte, schuld op zich nemen, vergeven en genezen. En dat, beseft dat heel goed, dat is zijn grootste vreugde. Zijn intense verlangen naar ons. En dat alles tot eer en glorie van zijn grote wonderbare naam. Beseffend dat zijn naam is Yahweh. Ik ben die ik ben en ik zal er altijd zijn voor jullie. Ja, voor jou en voor mij. Met mijn vergevende en genezende kracht. Geliefde kinderen van God. Misschien ben je met bepaalde dingen in jouw leven veraf van God. Zoals de verloren zoon. God echter staat op de uitkijk. En wacht vol verlangen, vol liefde op jou en op mij. God die verlangt naar heilige intimiteit met een ieder van ons, komt erin jou en mij tegemoet met zijn vergevende en genezende kracht. Aan ons de keuze wat we hem antwoorden. Geliefde kinderen van God, jij en ik, proef en geniet de goedheid van God. Gezegend ben jij als je met alles in jouw leven schuilt bij hem. Amen. Zoals ik net al aangaf, willen we naar aanleiding van deze preek van vanochtend met elkaar in gesprek gaan. En ik zou willen zeggen, zoek elkaar op. Vorm kleine groepjes rondom de tafels. En ga met elkaar in gesprek over dit onderwerp aan de hand van de volgende twee vragen. Is je schuld, je zonde openlijk belijden aan een broeder of zuster in je gemeente? Is dat een teken van zwakte of een teken van kracht? En daaraan gekoppeld de tweede vraag. Heb je daar ervaring mee? Laten we 10 minuten, een kwartier, de tijd nemen om met elkaar aan de hand van deze vragen met elkaar in gesprek te gaan en van gedachten te wisselen. Zoek elkaar op en wees gezegend in Jezus' naam.